Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat bespreken we de parasha Va'etchanan. Dit gedeelte is de tweede parasha van het laatste boek van de Torah, Devarim. Of Deuteronomium, hoofdstuk 3, vers 23, tot en met hoofdstuk 7, vers 11. Deze Shabbat wordt ook Shabbat Nagamu genoemd. Het is de Shabbat die volgt op de vaste dag van Tisha B'Av, de gedenkdag van het verlies van de eerste en de tweede tempel en veel andere rampen die het volk van Israël zijn overkomen in de geschiedenis. Shabbat Nagamu is vernoemd naar de openingswoorden van de Haftara-lezing van deze Shabbat, die deze keer afkomstig is uit het boek Jesaja, van het hoofdstuk 40, vers 1 tot en met 26. En zoals gebruikelijk zullen we in dit leerhuis ook een gedeelte uit het vernieuwde verbond erbij betrekken. En deze keer wil ik daarvoor het gedeelte uit Marcus 12, vers 18 tot en met 34 nemen. Maar laten we eerst teruggaan naar het gedeelte uit de Torah. Dat begint deze Shabbat met een werkwoord dat gelijk de naam geeft aan deze parasha. Het Hebreeuwse woord Va'etchanan. Als eerste valt de waf op, aan het begin van het woord. Deze parasha is dan ook een direct vervolg op de voorgaande van vorige Shabbat. En die parasha beschrijft de context als volgt. Dit zijn de woorden die Mozes heeft gesproken tot Israël toen zij in het Overjordaanse waren. Als we verder kijken naar dat woord Va'etchanan, dan zien we dat het een hitpa'el-vorm is van het werkwoord ganan. Dat is te vertalen als, ik smeekte om genade. In de context van deze parasha verwijst het woord Va'etchanan naar het moment waarop Mozes smeekt tot God om hem toe te staan het land van Israël binnen te gaan, samen met het volk Israël. Het is overigens niet zeker naar welk moment het, in die tijd, precies verwijst. Dat kan verwijzen naar Numeri 20 vers 11, het moment dat Mozes de rots sloeg terwijl hij ertegen moest spreken, of, wellicht waarschijnlijker, nadat de eeuwige Mozes had aangegeven dat hij spoedig zou sterven, wat we lezen in Numeri 27 vers 12 tot en met 14. En zo geven de eerste verzen van deze parasha het kader voor de rest ervan. Het is vanuit zijn eigen ervaring dat hij het land van Israël niet mocht binnengaan, dat Mozes het volk van Israël op het hart drukt om zich aan de richtlijnen van de eeuwige te houden, en om deze nauwgezet te volgen, zodat ze gezegend zullen worden. En daarom waarschuwt hij ook tegen afgoderij en assimilatie in de landen die ze zullen gaan veroveren. Het vervolg van de parasha is te kenmerken als een gedeelte dat de nadruk legt op Gods geboden, maar ook op zijn liefde en verbondenheid met het Joodse volk. In Deuteronomium 5, vers 6 tot en met 21 lezen we een herhaling van de 10 woorden, zoals we die eerder in Exodus 20 hebben kunnen lezen. In Deuteronomium 4, vers 13, herinnert Mozes het volk eraan dat deze woorden, het verbond, door de eeuwige zelf waren geschreven op 2 stenen tafelen. Er is een klein verschil tussen de beschrijving van de 10 woorden in Exodus 20 en hier zoals we die vinden in Deuteronomium. Dat kan worden verklaard door het feit dat deze twee Bijbelboeken verschillende perspectieven bieden en verschillende historische contexten beschrijven. Exodus beschrijft de gebeurtenissen vlak na de uittocht van het volk Israël uit Egypte en beschrijft de reis naar de berg Sinaï, waar de 10 woorden worden ontvangen. Deuteronomium speelt zich af vlak voordat het volk Israël het beloofde land binnengaat, zo'n 38 jaar later. Er was toen een hele nieuwe generatie opgestaan, zoals ook blijkt uit Deuteronomium 2, vers 14. De herhaling van de 10 woorden vindt plaats in het kader van Mozes, die het volk opnieuw instrueert en waarschuwt voordat ze hun nieuwe thuisland betreden. Het herhalen van de 10 woorden in Deuteronomium benadrukt hun blijvende relevantie en helpt ervoor te zorgen dat ze generaties lang worden doorgegeven. Deuteronomium is een toespraak van Mozes tot een nieuwe generatie Israëlieten, terwijl Exodus gericht was op degenen die getuigen waren van de gebeurtenissen bij de berg Sinaï. Verder valt mij het verschil in introductie van de weergave van de 10 woorden op. In Exodus staat: en toen sprak God al deze woorden, terwijl in Deuteronomium Mozes de eeuwige lijkt aan te halen met het: hij zei. Een andere gedachte is dat Mozes in dit gedeelte de woorden van de stenen tafel hervertelt, om ze in de harten van de toehoorders te laten doordringen, met name omdat zij op het punt staan een nieuwe situatie binnen te gaan. Opvallend is dat de wijze waarop Mozes dit doet ook enige overeenkomst vertoont met hoe Yeshua met onderwijs omging. In Deuteronomium 5, vers 29, had Mozes de verzuchting aan van de eeuwige: och, hadden zij maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. In de evangelie lezen we dat Yeshua, wanneer hij sprak over de 10 woorden, hij dit herhaaldelijk verbond met de innerlijke houding van het hart. Jezus benadrukte dat het naleven van de wet niet alleen betrekking heeft op uiterlijke handelingen, maar ook op de intentie en de houding van het hart. Een treffend voorbeeld hiervan vinden we in de bergrede, zoals beschreven in het evangelie van Matteüs, hoofdstukken 5 tot en met 7. Daar bespreekt Jezus diverse aspecten van de 10 woorden en laat hij zien hoe deze principes van toepassing zijn op het innerlijke leven van mensen. Hij benadrukte dat het niet alleen voldoende is om niet te moorden, maar dat de boosheid en haat in het hart ook vermeden moest worden. De boodschap aan ons is dan ook om de woorden van de eeuwige niet slechts te beschouwen als letters op papier of, tegenwoordig, als een app op onze tablet, maar om ze werkelijk te laten spreken tot ons eigen hart.
Thank you.
Deze parasha bevat ook het belangrijkste gebed binnen het Jodendom, dat bekend staat als het Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. In de herziene Statenvertaling is dit vertaald als: luister dan Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Het woord Echad betekent letterlijk één of eenheid. Het benadrukt dat er slechts één ware God is en het onderstreept de absolute eenheid en uniciteit van God, in tegenstelling tot de polytheïstische overtuigingen waarin meerdere goden worden aanbeden. Het roept ons op tot toewijding en volledige liefde voor die ene ware God. Het is dan ook niet voor niets dat dit gebed een centrale plaats inneemt in de Joodse liturgie en dagelijks wordt gereciteerd door vele Joden als een bevestiging van hun geloof en vertrouwen in die eenheid van God. Ten aanzien van het Echad zou ik graag de eenheid van God willen benadrukken zoals die zichtbaar wordt in zijn handelen doorheen verleden, heden en toekomst. Dit is één van de redenen waarom ik vaak de Godsnaam weergeef als eeuwige. Er is een continue samenhang in Gods daden en zijn plan met Israël en de wereld. Vanuit het perspectief van de eeuwigheid overstijgt Gods handelen de grenzen van tijd en ruimte. Hij is dezelfde trouwe en onveranderlijke God die zijn beloften nakomt en zijn volk leidt in alle tijden. Dat zien we ook in deze parasha weer terugkomen. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld Deuteronomium 4, vers 29 tot en met 31. Dan zult u daar de Heere, uw God, zoeken, en u zult hem vinden, als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in latere tijd, of letterlijker, aan het einde van de dagen, dan zult u terugkeren naar de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzamen. Want de Heere, uw God, is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen, dat hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. Dit gedeelte spreekt over een toekomst, waarin God blijft handelen volgens zijn eeuwige plan. Zijn beloften van hoop, verlossing en wederkomst zijn betrouwbaar en zullen zeker vervuld worden. De Godsnaam eeuwige weerspiegelt de onveranderlijke aard van God. Door de eenheid van zijn handelen in verleden, heden en toekomst, mogen ook wij vertrouwen hebben in de beloften die in zijn woord aan ons zijn gegeven. Als we nauwkeurig naar de Hebreeuwse tekst kijken, valt op dat de eeuwige meermaals direct tot het volk Israël spreekt. Het Shema uit de parasha is het duidelijk voorbeeld waarin de eeuwige een opdracht geeft om te luisteren. Deze opdracht wordt in de gebiedende wijs gegeven als een imperatief werkwoord. Interessant is dat op andere plaatsen in de Bijbel de eeuwige het volk Israël ook direct aanspreekt, met verschillende opdrachten en geboden. Wat opmerkelijk is, is dat elk van deze opdrachten thematisch lijkt samen te hangen met de parasha van deze week. De volgende opdrachten komen qua taalkundige structuur overeen met het Shema Yisrael. Keer terug, in Jeremia 3 vers 12 en Hosea 14 vers 2. Kom terug, in Jeremia 31 vers 21. Let op, in Hosea 5 vers 1. Zing, in Zefanja 3 vers 14. Hoop, Psalm 130 vers 7 en Psalm 131 vers 3. Al deze prachtige passages beschrijven een directe opdracht van de eeuwige aan het volk Israël. Elk van deze vormt een aansporing om vast te blijven houden aan die beloften van herstel die de eeuwige zelf zal gaan bewerken. En elk van deze passages laat zien wat het gevolg zal zijn als er waarlijk invulling wordt gegeven aan het Shema, als het daadwerkelijk wordt geluisterd in de volle betekenis van dat woord. Echter, de geschiedenis heeft laten zien dat de dingen niet altijd zijn gegaan zoals verwacht en gehoopt. Het komt ook naar voren in het thema van deze Shabbat. Zoals eerder genoemd, wordt deze Shabbat ook wel Shabbat Nachamu genoemd, de Sabbat van vertroosting. Dit heeft verband met de haftige lezing uit Jesaja 40 en is ook gerelateerd aan Tisha B'Av, dat vlak voor deze Shabbat wordt herdacht. Tisha B'Av is een vaste dag in het Jodendom die valt op de 9e dag van de Hebreeuwse maand af. Het is een dag van rouw en herinnering aan verschillende tragische gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, waaronder de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel in Jeruzalem. Op deze dag wordt diep gerouwd, gevast en gebeden om deze verwoestingen en andere tragedies die het Joodse volk heeft ervaren te herdenken. Het herinnert ons aan de gevolgen van gebeurtenissen die ook worden beschreven in Parasha Va'etchanan, zoals het niet mogen binnengaan van het beloofde land en de ballingschap van het Joodse volk. De Haftara-lezing uit Jesaja 40 vormt een opvallend contrast met Tisha B'Av. Jesaja 40 begint met een krachtige oproep tot vertroosting. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele heeft ontvangen voor al haar zonden. Dit begin benadrukt dat, hoewel er een oordeel onvermijdelijk is, er ook genade zal zijn. Het laat zien dat God genadig zal zijn. Wanneer het volk om genade smeekt en uitroept, Tehanenu, wees ons genadig, dan zal de Eeuwige het volk herstellen en leiden. De haftige lezing uit Jesaja 40 biedt daarmee een boodschap van hoop en herstel, te midden van rouw en de gevolgen van Tisha B'Av. Deze boodschap herinnert het volk eraan dat ondanks de moeilijkheden en uitdaging die het heeft doorgemaakt, er altijd hoop is in de liefdevolle en barmhartige aard van God. Wanneer zij zich tot die ene wenden met een nederig en oprecht hart, zal hij hen vertroosten en laten zijn tot de zegening voor de gehele aarde.
O daughters of Zion, O Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. Take you away once I gather you under my wings. I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. Children, you will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. Don't fear, oh my daughters,
O sons of Abraham, I will wash you with water, I will offer the lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you, I will never let go.
Deze Shabbat heb ik als lezing uit het Nieuwe Testament gekozen voor een gedeelte uit het boek Markus, hoofdstuk 12, vers 18 tot en met 34. In het laatste deel van dit gedeelte wordt Jezus gevraagd wat het grootste gebod is, waarop hij het Shema Yisrael citeert. Jezus wordt gevraagd, wat is het eerste van alle geboden? En hij antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, en u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf, er is geen ander gebod groter dan deze. Het is niet zonder reden dat we voor deze Shabbat een groot gedeelte uit het boek Markus lezen, namelijk vanaf hoofdstuk 12, vers 18. In dit gedeelte komen de Sadduceeën naar Jezus met de vraag over de opstanding, waarin zij niet geloven. Zij leggen hem een hypothetisch vraagstuk voor over een vrouw die met 7 mannen was getrouwd geweest, en daarbij maken ze gebruik van het concept van het zwagerhuwelijk, zoals beschreven staat in Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10. De opstanding uit de doden lijkt een thema te zijn dat impliciet aanwezig is in zowel het Torah als het Haftarah gedeelte van deze Shabbat. Er is een parallel te zien tussen de vrouw in het voorbeeld van de Sadduceeën die vruchteloos stierf en wat Mozes voorzegt over wat het volk Israël door de eeuwen heen zal doormaken. We lezen in Deuteronomium 4, vers 25 tot en met 27, als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heere, uw God, om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen, naar wie de Heere u voeren zal. Dat heeft veel weg van een vruchteloos en doods einde, dat zonder wederopstanding uit de doden een hopeloos einde inhoudt. Maar in Deuteronomium 4, vers 31 lezen we ook, want de Heere uw God is een barmhartig God, hij zal u niet loslaten en u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen, dat hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. In de haftige lezing lezen we in Jesaja 40 vers 7 het deprimerende: voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Een bekende tekst op grafstenen. En toch direct daarna: maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. En iets verder: zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterkte en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En ook dit lijkt mij te spreken over een soort opstanding uit de doden. De opstanding van Jezus als de eersteling die uit de doden opstond in een verheerlijk lichaam, getuigt van de kracht die ligt besloten in het luisteren en gehoor geven aan Gods geboden. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 4, wordt door Jezus' opstanding uit de doden met kracht bewezen dat hij werkelijk de Zoon van God is. Deze opstanding bevestigt dus wat Jezus onderwees tijdens zijn aardse bediening, met name de essentie van Gods geboden, waaronder de liefde voor God en de naaste, zoals eerder besproken naar aanleiding van zijn aanhaling van het Shema. De opstanding van Jezus markeert ook het begin van een nieuw leven voor ons, zijn volgelingen. Door hem te volgen worden we uit de dood van onze zonden opgewekt tot een nieuw leven van gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zijn opstanding is een krachtige inspiratie om ons oude zelf af te leggen en te streven naar een leven dat in lijn is met Gods wil. De opstanding van Jezus is niet alleen een historische gebeurtenis, maar heeft ook betekenis voor ons eigen leven. Als zijn volgelingen worden we geroepen om zijn opstanding in ons dagelijks leven te belichamen door gehoorzaamheid aan Gods geboden, door ons oude leven achter ons te laten en een leven van liefde en naaste liefde te leiden, getuigen van de kracht en de betekenis van Jezus' opstanding. Het is een uitdrukking van ons geloof in hem als de eersteling van een nieuw leven en onze hoop op eeuwig leven in hem. En ik geloof dat we naar aanleiding van al deze mooie beloften samen met Israël mogen instemmen en afsluiten met een dankzegging. Baruch atah Adonai.
Bye.
wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Shabbat shalom.